Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok. Het is hier in de Kamer van Klok op dit moment 11:08 op vrijdagochtend. En ik ben in het vertrouwde gezelschap van Pieter Klok, onze gastheer hier. De eigenaar van deze kamer ben je natuurlijk niet, want je bent niet eigenaar van DPG. En DPG is niet eens eigenaar van dit pand, neem ik aan. Ook maar simpel,
die huren het,
precies. Ja. Maar toch, dit is toch jou. Ja,
ja,
gebeurt het allemaal. Ja. Hier knettert het. Hier, zijn soms inspirerende gesprekken. Het is een podcaststudio.
Ja, dat laatste vooral.
Is hier een veilige werksfeer, Pieter?
Moet je aan anderen vragen.
Maar je doet wel je best.
Ja, maar god, ik heb wel een temperament. Dus ik sluit niet uit dat ik dingen doe die mensen vervelend vinden. Ja.
Pieter is een heel zachte jongen.
Ja, nou, dus we hebben net over het fenomeen onveilige werkomgeving zitten hebben. En Sjale, jij bent toch wel een beetje van het ouderwetse standpunt van waar gepresteerd wordt. Daar moet af en toe ook gewoon zonder wrijving geen glans, zou ik maar zeggen.
Nou ja, ja, je mag wel af en toe hoge eisen stellen. Ja.
Ja.
En ook wel eens af en toe even iemands een duwtje geven. Niet in fysieke zin, maar in mentale zin.
Ja, precies. En dan moet je ook niet al te zachtzinnig over zijn.
Nee.
Nee. Oké, nou Raoul.
Ik had een keer een stagiair die echt aanhoudend DT-fouten maakte. En toen ik zei dat het nou echt afgelopen moest zijn en dat hij het kofschip moest gaan leren uit zijn hoofd, toen zei hij, ik vind al dat je daar erg overspannen op reageert.
Kijk. Dat is toch ook een onveilige werksituatie.
Ja.
Ik zie je, Gijs.
Dit bevestigt helemaal Sjale haar punt.
Het is in the eye of the beholder. Hè? Dat je dan...
Wat veilig en wat onveilig is. Ja, maar goed, waar is dan... Hoe wordt de grens bepaald?
Dat is dus ook heel erg in de eye of the beholder. Dat is het hele probleem met alle kwesties van onveilige werksfeer, schrikbewinden enzovoort, die we te dusver hebben zien langskomen, is dat daar geen objectieve normen voor zijn en dat je dat eigenlijk niet goed kan vaststellen.
Kan vaststellen.
En dat eigenlijk op het moment dat iemand klaagt, is het eigenlijk al een feit. En dat is het ingewikkelde aan heel veel van deze kwesties.
Ja, en eigenlijk, je zou ook kunnen zeggen dat op het moment dat iemand klaagt, dat het eigenlijk al een kluwe is. Ja, misschien behalve in sommige gevallen waar het echt helemaal klip en klaar is. Maar dat het vaak al een soort onontwarbare kluwe is.
En dan wordt het wel eens nietes. En het gaat om gevoel en om wie zich gekrenkt heeft gevoeld. En dat is, daar kom je bijna niet meer uit.
Nou, gelukkig dat Mariette Hamer zich hierover buigt. Ja, want die zal ongetwijfeld met het verlossende antwoord komen. Ik heb nog niet eens officieel welkom geheten, Raoul Dupré. Ben je in Den Haag of ben je in Brabant?
In Brabant.
Hey, en je was net een stukje aan het tikken, Raoul. Omdat het nu officieel is dat Edith Schippers de lijsttrekker van de Provinciale Staten verkiezingen wordt namens de VVD.
Ja, Eerste Kamer. Dat is getrapt, hè, zeg maar. Dus ja.
Hoe werkt... Ben je dan... Nee, want het zijn natuurlijk in de provincies zijn allemaal verschillende lijsttrekkers. Maar ze is dan beoogd fractievoorzitter van de Eerste Kamer. Van de VVD.
Ja, en de Provinciale Staten kiezen dan in mei de nieuwe Eerste Kamer. En dat gaat ook via een lijst. En zij voert dan die lijst aan. Maar ze zal dus ook... We krijgen natuurlijk campagne met tv-debatten en zo. Dus Edith Schippers is het gezicht van de VVD in die campagne.
Ja, precies.
Komend voorjaar.
Dus zij zal zich dan ook roeren.
Ja, zeker. 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 Ze moet het land in ook. Ja.
Ze moet het land in ook.
Ja, er wordt altijd wel wat campagne gevoerd hoor, voor die Eerste Kamer. En dat zal... dit jaar zeker zo zijn, want het voortbestaan van het kabinet staat daar op het spel, denk ik.
Is dat ook een beetje waarom de kanonnen nu worden binnengebracht? Ze is toch wel een soort van kanon?
Ja, ik denk wel dat de VVD heel veel aangelegen is om daar weer de grootste partij te worden. Het was vorige keer nek en nek, hè, met Forum voor Democratie. Die partij is natuurlijk, althans in de Eerste Kamer, geheel geïmplodeerd. Dat zijn, geloof ik, 4 of 5 fracties inmiddels. Ja, ik denk dat de VVD wel daar goed beslaagde ijs wil komen in die campagne. En ook hoopt dat de coalitiepartners dat ook doen. Want ze hebben dan nu al zetels tekort. En als dat er nog 10 meer worden, dat tekort, zoals het nu wel een beetje lijkt als je naar de opiniepeilingen kijkt, dan krijgt het kabinet het heel, heel ingewikkeld in de Eerste Kamer.
Dan zal dat echt lastig worden om het land te regeren.
Ja. Nou ja, kijk, en de terugkeer van Edith Schippers op het Binnenhof is in vele opzichten gewoon heel interessant. En we hebben er nog niet gesproken over wat ze zelf hiermee beoogt en waarom ze dat doet. Maar het is een feit dat ze in 2017, 2018 echt klaar was met de politiek. Toen maakte ze bekend dat ze niet meer beschikbaar was als minister en ook niet op de lijst wilde staan. Ze wilde andere dingen gaan doen in haar leven. Nou, dat werd alom geweten aan het feit dat Mark Rutte maar niet wegging. Omdat ze natuurlijk al intern ook al jaren werd gezien als potentiële opvolger. Toen was ze er klaar mee en nu is kennelijk 5 jaar later, kruipt het bloed toch weer waar het niet gaan kan en gaat zich weer met de politiek bemoeien. En het Eerste Kamer fractievoorzitterschap in de VVD is echt een belangrijke functie, want je maakt daar volledig deel uit van de politieke leiding van de partij. Er is wekelijks overleg tussen die fracties, Eerste Kamer, Tweede Kamer, Mark Rutte, de partijvoorzitter.
Dat is niet bij alle politieke partijen zo. De VVD neemt dat wat hoger op dan de anderen.
Ja, alle partijen hebben dat al weer anders georganiseerd. Maar bij de VVD ben je dan gewoon deel van de partijtop en praat je gewoon mee. Dus zij keert gewoon terug in het hart van de VVD.
Precies, want het lidmaatschap van de Kamer is natuurlijk ook een beetje een hobbybaantje voor oud-politici en andere notabelen. Maar dat is als je fractievoorzitter van de VVD bent in de Eerste Kamer, is dat toch wel een beetje anders.
Ja, dan doe je er wel toe. Ja.
En had ze, toen zij uit de politiek vertrok, je kan natuurlijk vorige keer, je kan daar natuurlijk nooit exact de vinger op leggen wat haar beweging. Maar was dat echt zo omdat ze ambitie had om partijleider van de VVD te worden en ongeduldig werd? Of zal het ook gewoon het politieke spel zijn wat er misschien ging tegenstaan? Er was toen ook wat gedoe om haar persoon, als ik me goed herinner.
Ja, voor een deel is dat speculatie, want ze heeft er zelf heel weinig over gezegd, behalve dat ze toen, 5 jaar geleden, meer thuis wilde zijn voor haar toen nog thuiswonende, puberende dochter. Dat was eigenlijk het verhaal naar buiten toe.
Ook een legitiem argument trouwens.
Zeker. Dus toen heeft ze het ook een tijdje rustig aangedaan. Inmiddels heeft ze alweer gewoon een topbaan, hè, want ze is president van DSM Europa, het chemieconcern. Nou, dat is geen kleine baan. Dus dat was kennelijk al, ze was kennelijk weer volledig beschikbaar op de arbeidsmarkt al een tijdje. Nu gaat ze dit erbij doen. Ja, of zij, ze heeft wel al in 2015 zich een keer hardop afgevraagd waarom zij eigenlijk geen lijsttrekker zou kunnen zijn. Nou ja, het je afvragen is natuurlijk al bijna je kandideren, hè? Zo werkt dat in de politiek. Maar goed, we weten allemaal dat Mark Rutte geen aanstalten maakte destijds.
Nee. En nog steeds niet echt.
Wij weten natuurlijk helemaal niet of Mark Rutte nog een rondje mee wil doen. Maar het is wel een feit dat voor het eerst in heel lange tijd ook binnen de VVD wel wordt gepraat over hoe moeten wij verder naar Mark Rutte.
Raoul, vroeger was het zo dat de beoogde opvolger moest dan toch altijd eerst fractievoorzitter in de Tweede Kamer worden. Ilko Brinkman, die logica is er niet meer, lijkt het. Is het eigenlijk zo dat het fractievoorzitterschap in de Eerste Kamer een betere opstap is inmiddels?
Nou,
maakt dat niet uit.
Want Wopke Hoekstra kwam toch ook uit die Eerste Kamer ineens?
Er zijn gewoon vele wegen, denk ik hoor, naar partijleiderschap.
Ja, het maakt niet uit, nee.
Ja, maar dat fractievoorzitterschap heeft een veel hoger afbreukrisico, krijg ik de indruk tegenwoordig. Dat als je dat hebt gedaan zoals Dijkhoff, ben je daarna helemaal kapot en heb je helemaal geen zin meer om welke functie dan ook te ambiëren.
Nee, kijk, en zeker het fractievoorzitterschap van regeringspartijen is geen gewilde baan, hè? Omdat je daar natuurlijk maar zeer ten dele het eigen gedachtegoed kan uitdragen en altijd dat regeerakkoord in je achterhoofd moet houden. Dus dat is ondankbaar en je mag vooral brandjes blussen. Dat is inderdaad niet zo'n aantrekkelijke job voor de meeste politici.
Maar hoe je het ook went of keert, denk dat het voor de VVD op zich wel goed nieuws is dat Edith Schipper zich weer aan het front heeft gemeld, Shaila. Toch? Ja. Want het is toch wel zaak dat er wat mensen daar weer actief zijn die daadwerkelijk Mark Rutte zouden kunnen gaan opvolgen.
Ja, die het gewicht hebben om ook in de ogen van de kiezers een acceptabele premierskandidaat te zijn. Of ja, in elk geval partijleider te zijn. En dat gewicht heeft Schippers wel, dat heeft ze altijd gehad. En ze heeft, weet je, ze is misschien geen fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer, maar wel tweede man of tweede vrouw. En heel veel klusjes opgeknapt, altijd in de fractie. Ze was wel de bulldozer die alle problemen oploste, ook intern. Minister en een zwaar ministerschap heeft ze gedaan. Ik bedoel, ze heeft echt wel op de bok gezeten. Dus vrouw heeft wel overal in de wind gestaan. Dus dat zij is getest en gepokt en gemazeld. Dus ze zou het kunnen. Ze heeft het cv ervoor. Ze heeft denk ik ook wel de aanhang ervoor. De potentie.
En de présence.
Ja, en En het is toch ook wel interessant om met een vrouw te komen. Dat heeft de VVD nooit gedaan tot dusver. En zij is denk ik daar wel de topkandidaat voor. Ja. Janine Hennis heeft ook wel een tijd gegolden. Is een goede kandidaat. Weet je, die zit nu in Irak. Weet je, het is ook zo iemand waarvan je denkt dat ze een keer terugkeert uit Irak. Zoveel jaren later met zoveel meer internationale ervaring. Kan dat ook. Maar Edith Schippers is een hele serieuze kandidaat. Ja. Voor een heel serieuze functie binnen de VVD. En die Eerste Kamer, nou ja, wat Raoul al zei, die coalitie is aan het imploderen. Ik keek naar de peilingen. In de peilingwijzer, dat is een soort gemiddelde. Er is niets meer over van het CDA bijvoorbeeld. Echt niets.
Als in, hoeveel zetels zouden die halen dan? 2 of zo?
Ja, weet ik, nou ja, 8 iets of zo. Acht. Ja, maar dat is echt niks. De Partij voor de Dieren staat hoger. De PvdA staat hoger. De GroenLinks, iedereen staat hoger.
Dan helemaal leeggetrokken door Caroline van der Plas.
En de VVD blijft nog wel min of meer de lijsten aanvoeren. Maar met hele kleine marges, hele kleine voorsprongen. Ja. D66 halveert zo ongeveer in de peiling. Een beetje afhankelijk van in welke peiling je kijkt. Dus die coalitie. Die
is in het verste verte geen
kamer.
Meerderheid.
Volledig afhankelijk van ja 21, wat heel veel zetels heeft of in die Eerste Kamer. Of allerlei vreemde coalities. Dus dat wordt nog wel een probleem. En je ziet nu al dat er dingen worden weggestemd in de Eerste Kamer. Die vanuit de coalitiepartijen kwamen.
Maar denk je nou,
wordt alleen maar veel ingewikkeld. Het taakstrafverbod is deze week verworpen bijvoorbeeld. Terwijl VVD en CDA tot toch echt aan vast hebben gehouden. Maar die stonden op het laatst echt helemaal alleen. Met een beetje een poeltje van hele viezige partijen. Met de PVV en Forum. Die waren de enigen die nog voor waren. In de SGP geloof ik. Weet je, ze staan ook een beetje raar erop. Die VVD. Dus het is ook wel weer tijd om die partij weer een beetje op te fluffen en te vullen. We hebben het hier vaak gehad over morele leegte in die partij. Er is echt nieuw leiderschap voor nodig.
Ja, ja, de VVD zit natuurlijk gewoon ook met het permanente probleem van moeten we gewoon eigenlijk een beetje die vrijzinnig liberale koers varen die ze ook heel sterk vertegenwoordigd hebben in hun partij. Of moeten ze toch alsmaar proberen om Geert Wilders op een of andere manier te beconcurreren en te slim en te hard af te zijn? Is lastig, hè, Pieter?
Nou ja, vooralsnog doen ze vooral het laatste, het gevoel. Of althans, het gaat in golven. Dan ineens moet er weer een populistisch geluid. Ja. Moet ze ineens
een hard straffen, geen dit en
precies,
geen dat. Ja.
En dan later. Kijk, het kabinet is verder vrij vrijzinnig liberaal, zou ik willen zeggen. Dat heeft niet een heel rechtsbeleid, eerder een linksbeleid.
Ja.
Linkser dan de VVD lief is misschien.
Ja, ja, ja.
Waar Schippers daar zit overigens, is voor mij niet helemaal duidelijk. Ik wil weten, we kennen precies haar standpunt over de gezondheidszorg en dat het goedkoper moet en dat er op de centen gelet moet worden. Maar verder is het een beetje diffuus. Zij hoorde bij het team dat na die machtsstrijd met Rita Verdonk in 2007 Mark Rutte heeft opgepakt en tegen de meest gezegd en vanaf nu ga jij een beetje normaal doen en alleen nog maar rechtse standpunten vertolken. Harder rijden, harder straffen, inbrekers slaan en minder asielzoekers. Nou, dat heeft enorm veel electoraal succes gebracht natuurlijk. Tegelijkertijd was zij bijvoorbeeld wel ook degene die echt in haar nadagen als minister in 2017 nog even heeft geprobeerd om de voltooid levenwet, die wij nu vooral associëren met Pia Dijkstra van D66. Maar Schippers heeft toen een voorstel gedaan vanuit het kabinet om zo'n wet te gaan maken. En niet lang daarna was ze weg. Maar dat kwam er ook uit van een intrinsieke persoonlijke overtuiging dat het daar tijd voor is. Nou, dat is dan wel weer het progressief-liberale smaldeel van de VVD.
Ja, ze heeft ook een HJ-schoollezing gegeven met als quote: onze cultuur is de beste. Dus ze is ook nog cultureel, zit ze wel redelijk in de rechtse hoek, zeg maar.
Misschien is ze warrig als Mark Rutte zelf wat dat betreft. Dat je gewoon nooit de vinger erop krijgt of het nou een vrijzinnige liberaal is of een soort rechtse hardliner. Toch, dat heeft Rutte ook wel een beetje.
Het is vrijzinnig volgens mij.
Nee, maar Rutte heeft dat toch ook een beetje in zich. Dat je denkt, wat is hij nou eigenlijk?
Rutte is meer ook wel voorgeschreven wat hij allemaal moet denken en vinden.
Ja, precies.
En ik denk dat
het gaat er uiteindelijk om waar je vrienden zitten.
Ja.
En door wie je laat adviseren. Ja. Meer nog dan je persoonlijke standpunten. Denk ik.
En nu is het zo dat ik in mijn bubbel voel me inmiddels een soort van gegijzeld door Mark Rutte. Hè? Dat is toch een soort grote, of, nou niet groot, maar een soort allesomvattende Rutte-moeheid onder de mensen die ik spreek. Maar goed, ik ben me er volledig van bewust dat ik in een bubbel leef. In een hoop andere bubbels is die Rutte-moeheid er ook. Is dat in de VVD, is dat nou ook een gevoelde emotie? Of is het vooral dat ze rationeel denken van, ja, oké, we weten dat er een dag komt dat hij wellicht het partijleiderschap op zal geven. Dus we moeten een opvolger hebben. Of is er ook echt wel een soort gevoel in die partij van, het kan toch eigenlijk niet meer met die man, Raoul?
Nou, er zijn nog heel weinig mensen die dat openlijk hebben uitgesproken.
En in de wandelgangen?
Ja, in de wandelgangen wordt er wel over gepraat. Van, we moeten hierover nadenken. En het is wel erg stil geworden rondom Mark Rutte.
Ja, precies. Dus er wordt erg weinig gedebatteerd nog. En,
ja, nou ja, je zag het laatst hebben. De leden hebben een voorzitter gekozen, Marcel Wetsels, die campagne voerde op. We gaan meer tegengeluid tegen de partijtop vertolken. De achterbank kwam partijcongres in juni opeens in opstand tegen het stikstofbeleid. Dat zijn allemaal tekenen van toch dat er behoefte is aan debat. Waartoe zijn wij op aarde? En dat zijn wel dingen die onder Mark Rutte geheel verstomd zijn de afgelopen jaren. Alles heeft een teken gestaan van regeren.
Ja, dus daar begint wel een soort oprecht gevoeld ongemak onder sommige VVD'ers over te ontstaan.
Ja, de VVD wil wel weer op zoek naar zichzelf, lijkt. Ja. Dat is ook wel een natuurlijke cyclus, denk ik, waar partijen op een gegeven moment toch echt in terechtkomen.
Ja, dat je van een pure machtspartij ook weer gewoon naar ideeën gaat verlangen.
Ja, zoals het voor de conservatieven in Groot-Brittannië waarschijnlijk ook heel goed is om een paar jaartjes de oppositie in te gaan.
Om gewoon weer te bedenken van, wat willen we eigenlijk?
Ja. Maar goed, bij de VVD is het dubbel, want ze zullen niet de oppositie in willen. Dat is het laatste wat ze willen. Ze willen natuurlijk gewoon het land regeren.
Vrijwillig afstand doen van de macht, dat heeft bijna nog nooit een partij in elk geval gedaan. Ook voor mensen persoonlijk heel moeilijk.
Ja, en Mark Rutte is natuurlijk altijd een onomstreden stemmenkanon geweest. En ja, maar dat is wel de vraag. En daar zijn ook wel twijfels over. Redt hij dat nog een keer? Na alles wat er gebeurd is.
Nou, ik vind het grote probleem van Rutte in elk dossier dat hij zijn eigen fouten goed moet maken en zijn eigen fouten moet herstellen. En dat is heel ingewikkeld, want in de meeste kwesties speelt vertrouwen een rol. En nu, vorige week hadden we weer die Groningers. Ja, die vertrouwen het kabinet niet meer.
Nee.
En het kabinet, dat werd vertegenwoordigd door Rutte jarenlang. Dus je kunt het vertrouwen niet herstellen als diezelfde man er blijft zitten. Zie je de toeslagaffaire ook. Dus je krijgt heel veel problemen niet meer opgelost.
Ja.
En dat is gewoon.
En dan vlucht hij ook zelf, nog vaak zelf in vergetenachtigheid als redmiddel.
Ja, goed, daar hebben we het vorige keer uitgebreid over gehad. Maar ik vind vooral dat geen enkele effectiviteit meer. Ook met die boeren moeten we natuurlijk ook nog weer gaan afwachten hoe dat afloopt. Maar ze krijgen gewoon niks meer voor elkaar.
Nee.
Hij krijgt op asielgebied niks meer voor elkaar, dit kabinet. En dat zou hij zich wel moeten aantrekken. Dat moet de VVD zich ook aantrekken, denk ik. Dat ze gewoon eigenlijk helemaal geen macht meer hebben. Want het is een toenemende mate een machteloos kabinet.
Ze zitten nog wel op de positie, maar er gebeurt eigenlijk helemaal niets meer.
Ja, dat vind ik het grootste probleem.
Ja. Is wel een dingetje, Sheila.
Zeker.
Ja, ja.
Nou, maar ik vind de komst van Edith Schippers echt interessant. En,
maar we gaan kijken, altijd heel gevaarlijk om Mark Rutte op te volgen. Want meestal de eerste opvolger die sneuvelt van iemand die er heel lang heeft gezeten. Dus als je puur strategisch denkt, zou ik eerst zeggen, eerst iemand anders nog even laten sneuvelen en dan pas.
Ja, even wat kanonnenvlees erin.
Het loopt zelden goed af met iemand die de opvolger is van iemand die er meer dan, hoeveel jaar heeft hij er dan gezeten? 16?
86 jaar. De Provinciale Statenverkiezingen, dat wordt wel echt een spektakel, hè, Sheila?
Nou ja, het wordt heel erg ingewikkeld. Want die Boer-Burgerpartij staat, die gaat meer dan 10 zetels halen. Ja. En nou ja, de coalitiepartijen zijn dus aan het imploderen. En niemand weet het. En die boeren, de uitkomst van de onderhandelingen met de boeren zijn cruciaal voor die Provinciale Statenverkiezingen. Dat wordt eigenlijk een soort boerenverkiezingen.
Ja.
Dus er is nu ook heel veel belang bij, nu plotseling met een beetje rekken en vooruitduwen. En er komen steeds maar geen duidelijke uitspraken over hoe het nou moet met die
piekbelasters.
Het is
toch werkelijk.
echt.
Die Christiane van der Wal die daar alleen maar liefde staat uit te stralen naar die boeren. Terwijl ik denk, ja, maar er moesten toch juist harde grenzen worden getrokken. Ja. En ineens is die hele toon totaal veranderd. Ja, dat is allemaal met het oog op.
Storend, hè? Of niet?
Ik leid met haar mee. Het is natuurlijk een hele ingewikkelde opdracht die ze heeft gekregen. Maar het komt ook de geloofwaardigheid niet ten goede als je eerst heel hard bent met een vrij harde en duidelijke kaart komt. En dan vervolgens alleen maar, we moeten nog maar zien en we willen vooral alles vrijwillig. Ja, het slaat het ook een beetje slap.
Ja. Ja, oké, nou we gaan het afwachten. We moeten het misschien ook nog eens lang over het functioneren van de Eerste Kamer hebben. Als waartoe zijn die eigenlijk op aarde? Hè? Dat wordt toch ook die
nou, grens wordt ook alsmaar verder opgericht. Ik vond het taakstrafbesluit, ja. Vond ik wel.
Nou, dat is nou net een ouderwetse juridische... Precies. Overweging.
Dat zij zeggen, hè, dit is natuurlijk ook een beetje een populistisch wetsvoorstel, zeker. Wat mij betreft. Hè, we moeten mensen zo hard
allemaal
mogelijk straffen.
De gevangenis in.
Er is eigenlijk niet zo heel goed over nagedacht. En dat de Eerste Kamer dan zegt van ja, maar jongens, het werkt uiteindelijk niet. Hè, want het blijkt dat gevangenisstraffen, dat het gevaar op recidive daarna veel groter is dan als iemand een taakstraf heeft gehad. Het is gewoon niet zo slim om het te doen. Ja. En daarvoor is de Eerste Kamer. Om even los van alle maatschappelijke sentimenten, zeker, gewoon te beoordelen of iets wel verstandig is.
Ja. Maar het is natuurlijk steeds meer een politiek plek geworden.
Dat wordt misschien wel erger als we straks ook de boer-burgerbeweging daar zijn intrede maakt. Dan krijg je een andere sfeer. Dan wordt het een veel politieke orgaan ook.
Ja.
Ja, en je zal zien dat in de campagne een heleboel partijen ook campagne gaan voeren met stop het kabinet. Hè, dus dan wordt het uitgesproken politiek. Linkse partijen doen dat altijd al hoor. SP, GroenLinks, PvdA, die gaan vol de barricade op.
Ja, stem tegen. Ja.
Stem tegen, ja, ja, ja. En daar zullen inderdaad de boer-burgerbeweging, maar ook Ja 21, die er ook verrassend goed voor staan inmiddels in de peilingen. Dus er gaat een hele zwik partij gaat gewoon campagne voeren tegen Rutte 4.
Die zien de Eerste Kamer gewoon als een soort middel om de Tweede Kamer dwars te kunnen zitten. Om de besluiten in de Tweede Kamer dwars te kunnen zitten.
Arena om ervoor te zorgen dat in feite het kabinet niet kan werken. Dat er geen enkel wetsvoorstel meer langskomt.
Ja. Oké, nou daar gaan we de komende weken ongetwijfeld nog veel over hebben. Ondertussen is er nog een soort morele kwestie in zaken Qatar. Waar het kabinet zich over moet buigen. Wat is er precies aan de hand, Shaila?
Nou ja, Qatar heeft gas. Dat is wat er aan de hand is. En dat kan in vloeibare vorm. In LNG kan dat de hele wereld over. Want gas, als je het in gasvorm, dan heb je pijpleidingen nodig. Maar als je het vloeibaar maakt, dan kun je het in een boot stoppen. En dan kun je echt de halve wereld ermee overvaren. Dus Qatar heeft een enorm goede positie nou.
Ja.
Omdat die met die enorme gasbel alle landen die verlegen zitten om Russisch gas... kan voorzien.
Bedienen.
Ja, absoluut. En was dit voorjaar al nog niet zo lang na die Russische inval. Toen had nieuws hier een heel mooi item. Dat was de Duitse minister van, ik denk, economische zaken. Die was op bezoek in Qatar en die had zichzelf gefilmd. En dat was zo leuk in Qatar. Het ging eigenlijk heel goed met de arbeidsomstandigheden. Die was er al helemaal de weg aan het plaveien voor... Als we straks dat gas uit Rusland niet meer gaan stromen, dan heb ik in elk geval, was ik hier de eerste.
Ja.
En die Duitse minister die stond echt echt met twee duimen omhoog, echt op zijn Mark Rutte's daar door Qatar te banjeren. En toen kon je het eigenlijk al zien aankomen. Dacht je, nou ja, dit gaan alle andere ministers van Europese landen ook doen. Die zien we binnen de kortste keer natuurlijk ook allemaal door Qatar wandelen en zeggen, het gaat eigenlijk heel goed hier. Nou ja, dat zie je nu ook. Daar zijn we inmiddels ook mee besmet.
Het laatste land waar je ruzie mee wil hebben nu, blijkbaar.
Absoluut, ja.
Is toch ook wel weer stuitend, hè, Shaila? Of is dat begrijpelijk? Moet ik dit zien in het licht van zo werkt de politiek?
Ja, wat moet je?
Nee.
We willen geen Russisch gas, we willen geen Gronings gas. En we hebben wel heel veel gas nodig. Ja, dus als je Qatar ook afstreept, dan hou je volgens mij Noorwegen over. Maar dan wordt het wel moeilijk om voldoende gas naar Nederland te halen.
Ja.
En ik vind het moeilijk altijd om in te schatten of het echt zulke consequenties heeft als je niet naar een voetbaltoernooi gaat. Volgens mij wordt het ook misschien wel een beetje overschat. Maar goed, als je de enige bent...
Ja, want het ding is nu van, worden er leden van het kabinet naar het WK voetbal?
Ja, en zelfs de koning is weer
in beeld. Ja.
Ja, nou ja, dus, maar dat blijft altijd moeilijk in te schatten wat de consequenties zijn van zo'n daad. En wat hier ook heel ingewikkeld is, vroeger ging het alleen om bij andere toernooien of het een fout regime was.
Ja.
Nou, daar kan je over twisten. En dan kan je ook best zeggen, hoe fout is Qatar? Nou, er zijn veel foutere regimes. Ja. En niet alles wat ze doen is fout. Maar dit is vooral een fout toernooi.
Ja.
En dat is eigenlijk
iets. Het is
nieuws.
Onder de verkeerde omstandigheden toegewezen.
Er zijn totale zinloze stadions gebouwd die waarschijnlijk maar één keer worden gebruikt. Een enorme verspilling van energie.
En, nou en ja, van ook
van
mensen.
En van
mensenlevens. En van leed. Ja. En dus het is, het vooral,
en dit alles door omkoping daar naartoe.
Ja, het is totaal besmet. Dus het is echt van de pot gerukt als je daarheen gaat als kabinet. Ik vind het echt totaal.
Maar ik denk dat zij ermee worstelen. Dat stel dat je zegt, ja, maar jongens, dit toernooi, daar willen we op geen enkele manier eer aan betonen. Dat het wordt uitgelegd door de Qatarese regering of machthebbers als een affront van, jullie hebben ons beledigd, dus achteraan sluiten als we het vloeibaar gas. En nou ja, en ik vind het een heel moeilijke kwestie, ook omdat we heel veel niet weten en wat het effect is. Maar wat je ook zou kunnen betogen, ja, ik moet altijd denken aan 2005, toen ik een keer met Boskalis mee was naar het Midden-Oosten. Een groot baggerbedrijf. En die hadden ook al een enorme schuit in Qatar liggen. En Qatar was onze grote vriend. En Jan-Peter Balkenende kwam op bezoek om de banden aan te halen. We hebben daar jarenlang enorm veel geld verdiend. Nederland is een hele trouwe handelspartner. Hè? Die hele vloeibare gasbusiness wordt grotendeels gedragen door de Nederlandse offshore industrie. Dus hoe is het dan niet net zo hypocriet als je dus heel warme banden hebt met Qatar? En dan ineens niet opkomt dagen bij zo'n voetbaltoernooi. Dus dan zegt van, maar hier doen wij natuurlijk niet aan mee. We doen al mee. En we doen heel enthousiast mee met Qatar, met dat hele project. Met al
we gaan er gewoon, volgens mij gewoon op staatsbezoek van Willem-Alexander. Weet ik het even niet meer. Beatrix is daar geweest, dat weet ik zeker.
Zeker. En elk bedrijf van enige standing uit Nederland heeft of in de buurt eilanden opgespoten, leidingen aangelegd.
Is het dan toch niet van 2-1? Als je het echt zo erg vindt, dan moeten we daar ook over hebben.
Zou kunnen zeggen dat het toernooi en het toejuichen van het toernooi, dat ook een protest is tegen het corrupte toewijzen van het toernooi. En zou ik zeggen, een soort protest tegen moderne slavernij, laat ik het zo zeggen. Los van de offshore industrie, of weet ik veel wat. Ja.
Je kijkt ook deels terug in het verleden dan in je protest.
Ja.
Want ik ken de huidige situatie niet zo goed. Er schijnt inderdaad wel wat verbeterd te zijn. Maar het is vooral, de schande ligt in het verleden. Die ligt in die toewijzing. Ja. In al die mensen die zijn gesneuveld.
Zo het hele gevoel van, ik bedoel, dat toernooi is er, dat draaien we blijkbaar niet meer terug. Maar je kan toch onmogelijk daar met oranje vlaggetjes gaan staan vieren dat het er is. En bijna letterlijk gaan staan dansen op de graven van die arme werknemers. Dat is toch, het is toch net wat anders dan bijvoorbeeld in 1978, toen we echt tegen dat regime geprotesteerd werd. Het is gewoon echt letterlijk dit WK wat besmeurd is.
Ja, ik vind het ook kwalijk. Het is ook politiek kwalijk. Er ligt een uitspraak van de Tweede Kamer. Een oproep, dringende oproep van de meerderheid van de Tweede Kamer. Ga daar niet heen. Die wordt ook gewoon aan zich neergelegd. Dus dat vind ik ook kwalijk. En het is, omdat we er al zijn, dat gaat ook op Fukushima. Daar zijn we ook al echt met huid en haar aan overgeleverd. Al een eeuwigheid. Dat is een dictatuur aan het worden. En,
ja, maar
en niet zomaar.
We zijn vorige keer in China. We zijn in China.
Genocide wordt gepleegd op Oeigoeren.
Ja, maar we zijn in China gered door corona. Toen konden we bij de winterspelen zeggen. Anders waren we ook gegaan.
Ja, in Peking
In 2018 zijn we gered doordat Nederland zich niet kwalificeerde. In 2018 Rusland nog.
Ja.
4 jaar na de inval op de Krim. Dus daar hebben we het dilemma listig weten te omzeilen. Maar volgens mij zijn alle andere regeringsleiders gewoon opkomen draven voor het feestje van Poetin. Nou, 2014 is natuurlijk berucht. Ik hoop wel dat de koning, mag ik toch hopen, hè, net als dat Amalia geen lid wordt van het koor, uiteindelijk dat de koning inschat van, ik wil niet weer proostend met een maar ik hoop dat hij zelf tot het inzicht komt dat hij beter niet kan gaan.
Ja.
Nou, in 2014 hadden we er zelfs de allerzwaarste delegatie van alle landen, want we waren er toen met de koning, de minister-president en ik geloof 2 of 3 ministers. Dat had werkelijk niemand.
Waar waren we toen in 2014?
Sochi, ja. Met het biertje.
Dan was het ook veel te warm.
Ja, veel te warm.
Winterspelen
allemaal
in de kustplaats.
Ja.
Absurd.
Ja.
Overigens was het toen ook wel weer ingewikkelder, omdat Willem-Alexander toen nog lid was van het Internationaal Olympisch Comité. Of niet geen lid, geloof ik, maar was dan nog wel iets. Erelid, denk ik, of zo, ja. Maar, en nu, overigens, is Mark Rutte gewoon weer helemaal zichzelf, op dit dossier. Want je moet opletten, het is niet zo dat hij heeft aangekondigd dat hij gaat, of dat de koning gaat. Hij heeft alleen maar gezegd dat hij zijn handen vrij wil houden om te beslissen Naar bevind van zaken. En naar bevind van zaken betekent hier gewoon, wat doen de andere landen?
Hij sluit gewoon achteraan in de rij.
Ja, over de koning hoef je voorlopig nog niks te beslissen, want die komt sowieso pas in de eindfase. Louis van Gaal moet eerst presteren voordat...
Vernederingen in poolwedstrijden, daar wil je niet bij zijn.
Nee, precies. Nee. Dus dat is echt pas later aan de orde. Daar kun je nog heel lang over nadenken. Dan is de stemming in het land natuurlijk ook heel anders, als wij inmiddels in de halve finale staan.
Ja, dan vindt niemand dat Qatar meer erg.
Nee, dus dat is zo redeneert Mark Rutte. En dan moet je wel bij de openingswedstrijd, dat is de eerste aan de orde. En daar kan je waarschijnlijk ook heel goed met je minister van Sport of je minister van Buitenlandse Zaken, die verder niemand kent, op de tribune verschijnen.
Ja, want wie is de minister van Sport?
Connie Helder,
ja.
God, moet Connie Helder dit vuile klusje op gaan knappen? Nou, dat is haar wel toevertrouwd.
En dan zal Buitenlandse Zaken dus inschatten van ja, wat is de minimumdelegatie om geen vrevel te wekken bij de regering van Qatar? En de gasleveranties niet in gevaar te brengen. Ja, dat is dan kennelijk. Ja, dat is toch de inschatting kennelijk die op Buitenlandse Zaken wordt gemaakt. Dat we daar niet als enige niet aanwezig moeten zijn.
Het is wel grappig, Raoul, dat ik hier dus echt twee kampen tegenover me heb zitten. Pieter is toch de pragmaticus die hij is. Die zegt, ja, het is allemaal verschrikkelijk, maar we zijn echt afhankelijk van dat gas. Ik bedoel, anders krijgen we het gewoon koud.
Nou, ik denk dat wij nog wel eens...
Christus, en Shaila, die laat ja, je die maar een paar windmolens draaien. Ja, nee, echt. Nou. Nee. Weet je, we hadden... Als ik een hele lange lijn door de geschiedenis mag trekken... We hebben een hele mooie serie lopen in de Volkskrant... over ons koloniale verleden. De koloniale kanon aan de hand van 50 objecten. En we hadden afgelopen week toevallig... een hele mooie aflevering over... hoe slavernij plotseling werd toegestaan. Het was in Nederland niet toegestaan. Vond men allemaal moreel verwerpelijk. Kon niet. Kwam hier een schip aan met allemaal Afrikanen per ongeluk. Nou, dat kon niet. Die mensen mochten echt niet in slavernij worden gehouden. Maar het mocht wel in het buitenland. Als je ze dan aan de Portugezen verkocht, dan was het goed. Want dan zagen we het niet. En op een gegeven moment zeiden ze... God, je kan er toch ook gewoon wel geld mee verdienen. En dan komt er dus een soort pragmatisme van... Ja, in Nederland is het niet toegestaan, maar elders wel. En dan mogen we ook best geld aan verdienen. Dan mogen we ook best die boten varen. En dat doet elke keer, dit soort discussies, me telkens weer aan denken. Ja. Moeten we naar China? Moeten we daarmee handelen? Wat moeten we met Saoedi-Arabië? Wat
hoe
moet je met Rusland?
Hoe de moraal onmiddellijk begint te verschuiven zodra er een soort
en
noodzaak
je krijgt het
is,
altijd als een boemerang terug. Want er is jarenlang met Rusland zijn er allerlei gasrelaties aangeknoopt. Terwijl de Amerikanen al waarschuwden, echt al decennia, van doe dat nou niet. En dan op het moment dat er dan dat Poetin zich dan ontpopt als een imperialist
gek.
En een compleet en een levensgevaarlijke man. Ja, dan zijn we hier allemaal plotseling in zak en as van oh god, waar hebben we ons in godsnaam aan uitgeleverd met huid en haar? Terwijl iedereen dat gewoon wist. En straks krijgen we hetzelfde verhaal met China. Exact hetzelfde. Ja. We zijn volledig afhankelijk van China. Supply chains, echt alles. Ja. En dan straks blijkt...
Wordt het daar gekker en gekker?
Je gaat Xi een of andere wereldoorlog beginnen in allerlei voormalige koloniën.
Ja,
en
dan is het niet meer te ontknopen.
Oh jee, wat nu? Ja, maar we moeten wel.
Ja.
Nou, moreel heeft Shaila natuurlijk groot gelijk.
Ja.
Alleen de vraag is, zitten wij nog in de positie als Nederland... om die moraliteit overheersend te
aangezien
laten zijn.
Aangezien we al zo verknoopt zijn met dat land. Ja.
We zijn enorm afhankelijk van China. China is de reden dat wij allemaal dingen goedkoop kunnen
krijgen. Ja,
in
Qatar ook. In Qatar zijn we ook al jarenlang geld aan het verdienen.
Dus de vraag is natuurlijk, moreel, volstrekt is er maar één standpunt mogelijk. Ga daar niet heen, ethisch. Alleen de vraag is, hebben we die ruimte nog?
Ja.
En of leven we inmiddels in een andere wereld waar de macht enorm verschoven
ja,
is.
Ja, en hebben we niet al zo lang vuile handen
en dan
gemaakt
moet je,
dat het ook
dan
heel hypocriet
je
is om nu zo
zeggen,
wij gaan
principieel doen. Dan gaat u voortaan twee keer zoveel voor uw tv betalen, want die gaan we in Europa produceren. Uw energie wordt ook veel duurder. Dan moet je die boodschap gaan houden.
Ja.
Dat is helemaal geen ingewikkelde boodschap, hoor.
Nou ja, nee, oké. Okay,
maar goed. Het is geen ingewikkelde boodschap.
Nee, het is geen populaire boodschap. Maar ja, soms, je hoeft ook niet altijd populair te zijn.
Ja, nou ja, in de huidige situatie waarin we de hele tijd zeggen... dat het voor sommige mensen hun energierekening nu al ondraaglijk is... vind ik het wel moeilijk om te zeggen... sorry jongens, ja, gas uit Qatar kan ook
hoog.
Even niet... By the way, jullie moeten ook rekening houden dat je de hele winter in de kou moet gaan zitten. Ja, Shaila zegt
ja,
wel.
Ja, ja. Ja, als jij dan zit hier echt zo van ja, ja. Angstcultuur kan beetje... voorkomen. Ja, die kan wel. Hoort er allemaal bij.
Shaila heeft in die zin wel gelijk. We hebben wel behoefte aan politici die dit durven te verkondigen. Omdat het wel het juiste standpunt is. Ja, het lastige is
dat je ook kan afvragen welke politici er met poet van doorgaan als deze boodschap verkondigd wordt. Namelijk politici die helemaal geen moraal hebben. Oké, nou Shaila weigert nog iets te zeggen. Shaila doet niet meer mee.
Shaila laat haar gelijk haar werk doen. Ja,
wat?
Nou ja, goed. Maar Sigrid Kaag is toch ook gewoon in Qatar geweest. En nou goed, Qatar is niet alleen maar... Er zijn er nog veel fouteren in de regio. Hè? Qatar is ook het...
Nou, wat dat betreft is het ook wel het huis
van Al Jazeera. Toch een tv-zender die een alternatief beeld op de werkelijkheid geeft. Het is ingewikkeld. Dubai is denk ik fouter dan Qatar ook.
Dus, en dan gaat Lil Kleine ook gewoon op vakantie.
En ik heb nog niemand gehoord over dat we dat moeten boycotten.
Nee. Het is natuurlijk ook dit hele specifieke WK. Maar wat dat betreft wel een interessante casus voor de geschiedenisboekjes later ook. Wat deden we toen? Hoe hebben we onze rug gerecht?
En dat is, heel goed van die serie. Als je met wat grotere afstand hier naar kijkt, dan is inderdaad maar één standpunt mogelijk. Ook over de bio-industrie overigens. Daar zullen we later ook genadeloos over oordelen dat we het zo lang hebben laten voortbestaan. Dus dit valt in hetzelfde straatje.
We zijn verwerpelijk. Wel, heb jij nog een finaal woord over te zeggen, Raoul?
Nee, hoor. Raoul schrijft een commentaar hierover morgen. Dus
heel goed. Nou, dan lezen we dat morgen in dat commentaar.
Nee, dus ik heb jullie ik hoor alle argumenten met interesse aan.
Ik had het net over politici die er dan met de poet van doorgaan als dit de boodschap is die er verkondigd gaat worden. Daarbij dacht ik natuurlijk onder andere aan Thierry Baudet, die Poetin een hele geschikte kerel vindt en die allemaal weinig last van moraal over dit soort onderwerpen zal hebben. En die echt wel steeds... Ja, vanuit mijn perspectief, en ik neem ook vanuit jullie perspectief, steeds gekker en gekker aan het worden is. En ook wel steeds enger en enger. Nog enger.
Ja, eng vooral. Ja,
het is wel echt angstaanjagend. Al die soort theorieën waarmee die op de proppen komt. Hij was een weekje geschorst, omdat hij weigerde om een nevenfunctie officieel aan te melden bij de Tweede Kamer. Wat is dat? Hoe moet je die schermutseling duiden, Shaila?
Nou ja. Er zijn regels in de Tweede Kamer om corruptie tegen te gaan. Dus de transparantie van wat heb je allemaal gekregen, wat heb je allemaal leveninkomsten, wat heb je nog meer aan belangen en petten. En wat Thierry Baudet doet is, hij weigert zich daaraan te conformeren. Hij plaatst zich buiten de orde, dat doet hij met alles. Dat doet hij ook met hoe hij zich gedraagt in de Kamer. Dat doet hij met niet naar allerlei debatten gaan. Hij onttrekt zich eigenlijk aan alle mores, als een totale buitenstaander. En nou ja, dan is het op zich ook wel logisch, of een logische consequentie, dat je ook hieraan niet wil conformeren. En dan kan de Kamer kan hem dan schorsen, of hij is dan nu geschorst voor een week. Dat maakt volgens mij helemaal niet uit, want hij is er nooit. Dus dat heeft verder voor de manier waarop hij politiek bedrijft, de manier waarop hij zijn achterban bereikt, ook helemaal geen consequenties. Maar je moet het wel doen natuurlijk.
Ja.
Dus wat je ziet is een orgaan met allemaal leden die nog een soort van consensus en status quo proberen te handhaven en een totale buitenstaander die zich daar niets van aantrekt.
Ja, en dat orgaan en ook eigenlijk van te die erkennen.
Sancties, ja, maar ook van die sancties ook eigenlijk geen last heeft. Dus het is een hele rare, een soort surrealistische situatie. Ja.
En hij is deep down ook ondemocratisch ding. Dus hij vindt dat die hele poppenkast ook gewoon flauwekul.
Ja, hij is geen democraat. Nee.
Dat neemt hij allemaal niet serieus. Ja, en ondertussen komt hij met al die soort levensgevaarlijke... De grens wordt alsmaar verder opgerekt.
Nou, hoe moet je je hier nog toe houden,
Pieter?
Je hoopt continu dat het een geïsoleerd fenomeen is. Dat een bepaald groepje, en het is geloof ik 1,4% die in die reptiele theorie gelooft. Dat is eigenlijk nog best wel veel. Je hoopt dat het geïsoleerd is, maar ik vrees dat het niet geïsoleerd is. Dit is een soort symptoom van een veel breder fenomeen in de samenleving. En waar oud-ministers ook door worden aangestoken, heb ik het wel eens het idee. Het is echt een besmettelijk fenomeen. Ronald Plasterk bijvoorbeeld.
Oh, Plasterk.
Nou ja, ik las laatst een tweet dat ik denk... Kijk, wat complotdenkers vooral doen, is heel veel betekenis zoeken achter dingen die in werkelijkheid voortkomen uit onhandigheid of uit onzorgvuldigheid of toevallige samenloop. Dat kunnen ze allemaal niet verdragen. Dus ze zoeken continu een soort betekenis daarachter. En dat leidt in extremo tot een theorie over reptielen die, het hele wereld, die de hele wereld besturen. Want dan kan je misschien alles begrijpen wat er gebeurt. Dat is een sluitende theorie.
En wat sociale en vorig jaar aanhadden, altijd vaak een antisemitische grond heeft.
Ja, en die manier altijd. Van denken. Die reptielen die zijn zo extreem dat het een klein groep is. Maar het is wel veelzeggend dat er een van hen nu in het parlement zit.
Ja.
Natuurlijk. Maar dat hele, die manier van kijken naar de wereld werkt besmettelijk. Je ziet het bij iedereen. Ja. Het leidt tot een soort nare manier van naar de wereld kijken, vind ik. Een hele ontwrichtende, ondermijnende manier van naar de wereld kijken. Niet een menselijke manier, want als je al reptielen ziet in elkaar.
Ja.
Thierry Baudet zei ook, het is metaforisch. Ik denk dat het in zijn geval niet metaforisch is bedoeld. Maar het is in die zin wel een metafoor van hoe we in toenemende mate naar elkaar kijken. We beschrijven elkaar gewoon vaak met heel weinig begrip en mededogen. Het is zo aan het verharden. En daar is hij wel een soort extreme uiting van. Dus ik vind het reden tot grote zorg, vooral omdat
ik denk... Ja, ik vind verharden nog besmettelijk... één ding, maar ik vind ontmenselijken vind ik weer een stap verder. Ja.
Maar hij besmet, ik denk wel dat hij de rest meer besmet dan we denk ik geneigd zijn te denken. We denken, het is een gek en het zijn gek. Vandaag hadden we ook een heel interessant verhaal van Robert van der Gient in de krant, een reportage over een vrouw die was slachtoffer van toeslagenaffaire, heeft toen al het vertrouwen in de politiek verloren en blijkt vervolgens heel vatbaar voor allerlei complottheorieën.
Ja.
En het komt erop neer dat ze uiteindelijk... haar kind zit in een kliniek, geloof ik.
In een instelling.
Ander kind in die instelling pleegt zelfmoord. Vreselijk drama. Zij denkt heel lang dat het haar kind is en gaat vervolgens allerlei verhalen omheen verzinnen, waardoor die echte moeder van dat kind, die voelt zich vreselijk geïntimideerd en die is nu naar de rechter gegaan om te vragen, mag dit alsjeblieft ophouden? Maar het laat zien dat zo'n toeslagaffaire waar het vertrouwen in de overheid zo is aangetast, mensen heel vatbaar maakt voor dit type denken. En dat zou Rutte zich zo onderhand ook eens aan moeten trekken. Dat dit type denken wel op de een of andere manier... Het wordt vooral gestimuleerd natuurlijk door sociale media. En er zijn veel meer factoren. Maar ook een factor is het totaal wantrouwen tegen onze bestuurders.
Ja,
in sommige groepen in de samenleving.
Ja, je zag het in coronatijd natuurlijk ontstaan. Hè? Mensen die geen vertrouwen hadden in de gangbare theorieën en zich er tegen gingen keren. En je ziet dat zich mengt met slachtoffers van de toeslagenaffaire, Groningen. Allerlei mensen die zich tekort gedaan voelen door de overheid en tekort gedaan zijn door de overheid. En ook werkelijk grond hebben om die overheid echt grondig te wantrouwen. Dat ontmoet elkaar. Ik ben wel eens bij een demonstratie geweest van toeslagenouders. En daar is dan ook Willem Engel. Daar lopen dan ook mensen met bordjes met Rutte is een pedo. Dat vloeit allemaal zo in elkaar over. Dat is een vrij, uiteindelijk vrij naargeestige sfeer die daar dan ontstaat. Die echt heel ver gaat. En het begint met het is misschien ook wel moeilijk om toch zeer tekort zijn gedaan door de overheid. Maar dat vindt elkaar dus ook fysiek. Gewoon in zo'n demonstratie. Ja. Het staat bij elkaar.
Ja, Gijs.
En wat doe je daaraan?
Dat is
het gekke is dat ik denk voor die mensen die daadwerkelijk geraakt zijn, is het misschien ook, kan ik me ook voorstellen dat het moeilijk te geloven is dat alles uit een soort onhandigheid, onwetendheid...
Nee, omdat het ook geen onhandigheid was. Hè? We weten van Groningen, dat hebben we gezien bij die enquête, dat het geen onhandigheid was, maar gewoon berekening en gewoon berekenend beleid. En dat de belangen van die mensen gewoon bewust en willens en wetens terzijde zijn geschoven en als minder belangrijk zijn geclassificeerd heel lang. We weten van de toeslagenaffaire dat was geen ongeluk, dat daar gewoon ook bewust beleid
en er zijn natuurlijk ook
gewoon
mensen die niet...
Dus het is logisch dat mensen dat meer vertrouwen.
Er zijn natuurlijk ook mensen die niet daadwerkelijk geraakt zijn door zo'n affaire of zoiets. Maar die gewoon, het leven is altijd zwaar. Dus je voelt je altijd op een of andere manier wel bedreigd door iets of iemand. En dat is natuurlijk een hele aantrekkelijke manier van denken.
Het is aantrekkelijk om te geloven, ze zijn tegen me.
Ja, en er is een soort officieel kwaad waartegen gestreden moet en kan
dus
worden.
Vloeit dat makkelijk. Ja. Het is grond, het is vruchtbare grond. Dus dan vallen dit soort theorieën die beginnen dan bijna logisch te klinken.
Dat is ook gewoon bijna...
Ja, en ik heb het doorgevoel, weet je wel. Terwijl als de wereld onoverzichtelijk is en er gebeuren dingen die niet leuk zijn en die je treffen, dat op een gegeven moment als het gevoel dat het kwartje valt. Maar er is iets veel groters aan de hand. Maar het is in potentie natuurlijk zeer ondermijnd. Ik geloof dat ongeveer de helft van de Amerikanen niet meer gelooft dat een regering eerlijk is over wat er op 9/11 is gebeurd, 21 jaar geleden. die mensen zullen niet allemaal denken dat George Bush zelf die torens heeft opgeblazen. Maar er is wel veel twijfel ingeslopen. Want wie zit hier nou echt achter? Dat is natuurlijk ook het onderliggende doel van mensen als Baudet. Zoveel mogelijk twijfel zaaien. En nu, ik bedoel, deze week kwam je met de reptielen als aap uit de mouw. Maar hiervoor was er natuurlijk het World Economic Forum en Soros. Er is altijd een kwaad buiten onszelf. De Europese Unie, niet te vergeten. Het partijkartel. Er zijn allerlei mechanismen gaan. En hij heeft het door. Hij heeft het door. Wij zien het allemaal niet. Maar hij heeft het door wat er aan de hand is. En hij legt het uit. En daar zijn toch veel mensen gevoelig voor. Want ik zag dat op 6 november is er dus een bijeenkomst in Amsterdam. Waar ook David Icke te gast is. Dat is de grondlegger van de reptiele theorie. Maar die bijeenkomst is georganiseerd door 60 organisaties. Nou zullen daar zeer kleine marginale organisaties tussen zitten, zeggen we. Maar toch maar, het is wel vrij breed. Hè? Ja, een van die organisaties is dus Forum voor Democratie. Maar er zijn dus nog een heleboel andere clubjes die het ook een goed idee vinden om het hierover te gaan hebben.
Nu werd er gekeken of het mogelijk was om de toegang tot het land deze man te ontzeggen. Is dat een goed idee, Shaila?
Toegang tot het land ontzeggen? Nou ja, dat... Nee, want dan maak je er ook weer een soort martelaar van. Bovendien kan hij dan met een videoverbinding alsnog aanwezig zijn. Dus het is en in praktische zin eigenlijk onmogelijk om het gedachtegoed van zo'n man aan te sluiten. En ik denk dat je daarmee wel heel diep ingrijpt op een soort vrijheid van beweging. Van dat iedereen een podium mag enzovoorts enzovoorts. Ik weet ook niet op welke juridische grond je dit zou kunnen doen.
Nee, maar moet je het willen? Was meer mijn vraag.
Of je het moet... Ja, nee, je moet hem niet willen. Nee, maar ik denk niet dat je dat op deze manier kan tegenhouden.
Nee, maar het heeft dus geen zin om... Maar het is natuurlijk ook iets symbolisch om hem de toegang tot het land te weigeren, zou ik maar zeggen. Maar is dat iets wat je moet willen uitstralen? Of moet je zeggen van, nou, in principe mag iedereen hier zijn eigen theorieën komen verkondigen?
Ik denk dat je het niet moet willen uitstralen. Dat je bepaalde onwelgevallige uitingen op deze manier fysiek zou willen tegenhouden. Het lijkt me ook in tegenspraak met allerlei vrijheden en grondrechten. Ik denk dat je dat ook juridisch niet rondkrijgt.
Vind jij ervan, Pieter? Moet je dat willen? Moet je op een gegeven moment zeggen, nou, dit vinden we allemaal zo verwerpelijk en walgelijk. Dat is toch ook een beetje hoe je tot hebt. Moet je...
Nou, we hadden deze week discussie. Henke Otte en dus voormalige compaan van Thierry Baudet heeft deze week opgeroepen om de partij helemaal te verbieden. Geert en Waling, dat is een columnist die ooit nog met hem naar Frankrijk ging, geloof
bij
ik.
Le Pen op bezoek, hè? Moet er even aan toevoegen. Okay. Ja.
Dat deed hij, was mij ontschoten. Maar die zegt ook, je moet deze partij verbieden. Dus daar hadden we ook wel een hoog oplopende discussie over deze week in de ochtendvergadering. Of we überhaupt de vraag op moesten werpen als krant.
Ja, moet dit niet zo lang
moet je zo'n
verboden
partij
verbieden?
Worden? En nou ja, Raoul vond ik, maar dat moet hij misschien zijn eigen woorden doen. Die pleit, ja... De vrijheid van meningsuiting beperken heeft allerlei nieuwe risico's en speelt ze in de kaart ook grotendeels. En het is wel een zware ingreep. Ik vind voordat je de vrijheid van meningsuiting aan banden legt, moet je wel echt heel goede argumenten hebben. En de vraag is of dat in dit geval...
En wat vind jij een heel goed argument om de vrijheid van meningsuiting aan banden te
leggen?
Nou
ja, bijvoorbeeld, we hadden die Turkse minister die kwam hier campagne voeren. Dan kan je, vind ik wel, zeggen van, nou, dat vinden we niet gewenst. Dat een buitenlandse minister in ons land campagne gaat voeren. Dat die redenering begreep ik. Dat is een soort formele redenering. Dan gaat het niet eens zozeer over haar standpunten, maar dat je niet wil dat er gewoon hier onder Nederlandse staatsburgers campagne wordt gevoerd voor
een buitenlandse verkiezing.
Dus dat soort redeneringen begrijp ik wel. Maar bij Ike zie ik niet zo goed hoe je dat welke redenering je op moet tuigen. Om te voorkomen dat je niet veel meer mensen moet weigeren. En waar dan precies de grens ligt. Dat is best ingewikkeld.
Nou, je betreedt echt een mijnenveld als je dat gaat doen.
Ja, maar we zitten ook in een mijnenveld. Hè? Het probleem is dat we hier dus met een partij zitten die toch populairder en populairder wordt. En die gewoon de rechtsorde niet serieus neemt. Of eigenlijk wil ondermijnen. En de rechtsorde bestaat natuurlijk bij gratie van dat het grootste deel van de bevolking die draagt en daarmee die serieus neemt. En zodra dat niet meer zo is, stort de hele boel natuurlijk in elkaar.
Ja, er schiet me nu te binnen dat Geert Wilders een keer de toegang tot Groot-Brittannië is ontzegd. Ja. Hij had toen een film anti-islamfilm, ja. Fitna, had hij gemaakt. Die wilde hij gaan vertonen. Volgens mij zelfs in het Britse lagerhuis, dacht ik. Of in elk geval een bijeenkomst. En toen hadden de Britten gezegd, nee, je komt er niet. En toen is hij met veel vertoon erheen gereisd om, ja,
tegengehouden
te worden. En teruggestuurd met nog meer vertoon, ja, en 16 cameraploegen achter hem aan.
Ja. Maar het lastige is, ja, dat we zitten dus in een mijnenveld.
Hij is toen wel geweigerd. Dat kon toen wel.
Kijk, het allerlastigste is dat er niemand heeft volgens nog een antwoord. Ik had tot voor kort het vertrouwen dat uiteindelijk de weldenkendheid wel zou winnen.
Ja.
Dat uiteindelijk als een soort oerkracht,
de geschiedenis heeft geleerd dat de weldenkendheid niet altijd wint.
En nu
wint.
Zie je eerder, tot mijn spijt, steeds meer weldenkende mensen die in meer of mindere mate in de greep raken van dit denken. Je hebt de echte complotdenkers, maar er zit nog heel veel...
Denk je aan Ronald Plasterk.
Nou, nee. Oh, dat vind ik nog... Dat is nog, nee, dat,
Ewald
ik bedoel,
Engelen.
Veel niveau.
Ik vind Ewald Engelen heel goed voor.
Ewald Engelen, die is al wat harder op weg. Ja. Nee, Ronald Plasterk staat aan het begin. Okay. Voor de duidelijkheid. Die heeft
nog een lange weg te gaan.
Vind ik helemaal geen complotdenker. Maar
zo'n
zelfs daar...
columnist van de Volkskrant.
Ja, dus daarom heb ik altijd veel waardering voor gehad. Maar zelfs daar zie je de eerste kiemen...
Ja.
Daarom haalde ik zijn voorbeeld aan. Je ziet de eerste kiemen, ook een soort enorme teleurstelling bij hem. Een beetje Martin Bosma-achtige teleurstelling. Dat hij ooit is afgewezen, denk ik, of zo. En dan komt er een soort rancune in het denken. En dan,
positief zegt dat hij idealen had die niet verwezenlijkt zijn.
Whatever. Ja. Maar je ziet in ieder geval dat op de een of andere manier worden ze er vatbaar voor. En schuiven ze allemaal op. En dat baart me grote zorgen. Dus de weldenkendheid, daar kunnen we niet meer op rekenen.
Ad Verbrugge.
Ad Verbrugge. Ja. Ik zag laatst een tv van mij. Dat was een denker.
Dat was fantastisch.
Dat was een gek geworden.
Ja. Maar dat was een denker die wij in de krant nog wel eens echt op een podium hebben gezet. Van frisse, originele denker. Had toch ook toen zo'n stichting of zo die iets goeds ging
met
doen.
Met onderwijs was hij veel bezig vroeger. Ja, nee, die is gek geworden.
Dat is inderdaad ook
nu
een voorbeeld.
Nu zat hij met Weerduk en...
En we hebben juist heel veel weldenkende mensen nodig. Die het gezond verstand een beetje probeert te stutten in de samenleving. En daar maak ik me wel oprecht zorgen of die er wel zijn en of het er genoeg zijn.
En dat het gaat wankelen.
En,
dus,
als,
en,
je
gaat
da- en als, dat, als, als je ervan uitgaat dat die kern er niet meer is, ja, dan moet je misschien toch ook, we gaan herdenken hoe we met die extreme partijen om moeten gaan. Wordt het een hard gevecht?
Ja, het wordt een hard gevecht.
Kan onze democratie tegen stootje?
Ja.
Wat ik tot nu toe eigenlijk altijd heb geloofd. Uh-huh. Of bereiken we op een gegeven moment het punt dat we keihard terug moeten vechten.
Ja.
Voor alle waarden die we in de loop van de eeuw
hebben. We hebben in Amerika gezien dat de democratie ook heel goed in staat is om een soort chef complotdenker daar gewoon aan de macht te helpen.
Ja.
Die hebben een ander democratisch stelsel dan wij hier in Nederland. Maar goed.
Ja, maar zo'n partij kan van binnenuit gekaapt worden. De Republikeinen die zijn door de Tea Party gekaapt in feite.
Ja, maar
de conservatieven in Engeland zijn in feite ook gekaapt. Door een hele radicale vleugel.
Ja.
Die ze Brexit in heeft geduwd, min of meer tegen wil en dank. Dus het kan, hè? Je kan een
zeker. En de geschiedenis heeft geleerd dat de weldenkendheid helemaal niet altijd overwint uiteindelijk.
Nee.
Maar Raoul...
De vraag is ook of het niet, als die lading eenmaal gaat schuiven, of er dan überhaupt nog iets te doen is.
Want het
is waar, je kan ze verbieden, zo'n partij. Maar dan, tenminste, ik weet niet of het kan, maar je kan dat gaan pogen. Maar dat is natuurlijk ook alleen maar weer munitie voor ze.
Ja, maar dat wilde ik vragen aan Raoul. Wat zegt de parlementaire geschiedenis over het verbieden van partijen? Is het wel eens eerder geopperd, aan de orde geweest, geprobeerd?
De centrumpartij is verboden.
Echt?
Ja, in 98. Weliswaar dus 10 jaar na de glorietijd van de centrumpartij, want die lag denk ik zo begin jaren 80, halverwege jaren 80. Maar de CP86, ja, die is in 1998 verboden. Maar dat had ook wel te maken omdat dat dus aantoonbaar volgens justitie staatsondermijnend en geweld predikend was.
Maar dat was een extreme afsplitsing van de Centrumpartij. Okay. Want de Centrumpartij werd de Centrum Democraten.
Oh, ja.
En toen had je CP86. En er was dat ook die Constant Custers die er een beetje uitzag als Adolf Hitler.
Ja, dat was een wonderlijke mannetje.
CP86 heeft nog zetels gehad.
Ja, die ging ook met knokloegen de straat op. Hè? Dus dat was echt totaal aan het ontsporen. Nou, in Vlaanderen is het Vlaams Blok verboden. Daarom heet dat nou Vlaams Belang. Dus het is overigens alleen via de weg van de rechter dus. Hè. Je kunt niet als Tweede Kamer besluiten.
Dat beslissen.
Maar Raoul, een ouder voorbeeld had je deze week ook. De Sociaal-Democratische Bond.
Ja, de Sociaal-Democratische Bond. Dat is een van de voorlopers van de Partij van de Arbeid. van de arbeidersbeweging, die is aan het eind van de 19e eeuw ook verboden. Want die werd toen als zeer opruiend gezien, omdat ze vochten voor de gelijke rechten van de arbeiders. Een heel andere tijd natuurlijk. Maar het zegt wel iets over hoe voorzichtig je daar toch mee moet zijn, denk ik. Waarmee ik niet wil suggereren dat we over 50 jaar misschien denken dat Thierry Baudet toch gelijk had. Uiteindelijk, kijk, hier is geen ideaal scenario, denk ik. Maar het minst ideale is toch dat je partijen gaat verbieden. Tenzij ze oproepen tot geweld. Daar ligt echt wel duidelijke objectieve grens.
Ik vraag me ook heel erg af of het zin heeft om partijen te verbieden.
Nou ja, maar kijk, we hadden deze week toch ook weer hele nare tweets van Geert Wilders over Hugo de Jonge. En die leidt wel degelijk als hij die reacties ziet. Ja, het staan allemaal sociale media, dus dan moet je altijd een korreltje zout nemen. Ja. Dat is niet de echte wereld. Maar dan wordt hij ook... Hij krijgt heel veel doodsverwensingen naar zijn hoofd geslingerd.
Ja.
En denk ik, is dit toch niet opruiming? Ja, je wil met Wilders niet weer naar de rechter, want dat hebben we een keer eerder meegemaakt. Maar eigenlijk is het wel opruiming.
Nou ja, en wat er met Wilders aan de hand is, is hij staat een beetje in de schaduw van Baudet, want die trekt de hele tijd alle aandacht naar zich toe.
Wilders lijkt een soort redelijke stem vergeleken bij Baudet. En die moet zich dan
af en toe ook wel even laten horen van hallo, ik ben er ook nog. Dus dan krijg je dit soort uitwassen.
Ja, maar goed, dat heeft hij altijd gedaan, ook toen Baudet er nog niet was.
Ja, dat hij dan af en toe uithaalde. Ja, maar Wilders is soms ook wel nog extremer dan hij al was. En misschien komt dat ook wel doordat hij dus naast Baudet...
Ja, tuurlijk.
Lijkt het bijna zo'n idee reçu, maar hij...
Die CP86 had een knokploeg en dat was een reden om die partij te verbieden. Kijk, we hebben nu bijna alle ministers worden volgens mij zo onderhand beveiligd.
Ja.
Voor alle prominente ministers, kamerleden. Ja. Dus er is wel...
Ja, ze kunnen hele volksstammen mobiliseren en ondertussen doen alsof ze geen vuile handen hebben gemaakt.
Ja, dus er is wel degelijk. Volgens mij kun je dit als opruiming kwalificeren.
Ingewikkelde met sociale media is dat je inderdaad mensen kan ophitsen en opruien en eigenlijk gewoon een soort gigantische knokploeg tot je beschikking hebt, zonder dat je daadwerkelijk een knokploeg tot je beschikking hebt. Ik kan zeggen, ja, hoor eens even, ik heb alleen maar gezegd dat het een gestoorde gek was, maar ik vind dat ze echt met hun handen van hem af moeten blijven.
Handen af van Hugo de Jonge.
Gewoon alleen maar uitschelden. Ja, dus dat is inderdaad het ding van de nieuwe tijd. Nou goed, het is een mijnenveld waar we in zitten, Shaila. Waar we voorlopig nog niet uit zijn. En waar het verdomd lastig in navigeren is. Maar goed, dat is ook een beetje de essentie van de mijnenveld.
En ondertussen gaan we wel gezellig naar Qatar.
En ondertussen gaan we wel
weinig...
Oh god, jongens, niet geen ruzie meer over Qatar. We hebben dat vloeibare gas nodig, dat weten we, Pieter. Shaila, je vindt het schandalig, dat weten we ook. Nou, Pieter, zijn hobby is om het over pensioenstelsels te hebben. Ik stel voor dat we het even naar volgende week doorschrijven, want dat is zo'n onderwerp wat eeuwig blijft zudderen.
Ik denk overigens dat je in Qatar niet mag zeggen dat de regering vol met reptielen zit.
Nee, dan ga je gewoon de gevangenis
in. Dan word je gewoon je handen afgehaakt. Nou, dat is
helemaal niet zo'n gek systeem.
Helemaal niet zo'n gek systeem.
Shaila draait aan het eind van de uitzending. Ja.
Nee, maar goed. Shaila gelooft ook niet in angstculturen. Dus ik neem aan dat handen afhakken. Dat je dat ook gewoon... Ja, weet je, er moet gepresteerd worden.
Je kan er gewoon mee dreigen.
Er moet gewoon soms gepresteerd worden. En een land moet gerund worden. Ja, als je af en toe een hand moet worden afgehakt. Ja, waar gehakt wordt, vallen Spaanders.
Of handen.
Of handen, precies. Laten we even de kwestie Gijs van Dijk. Nou ja, ik geloof niet dat wij hier in de positie zijn om die af te handelen.
Nee.
Want die sleept zich voort. Ja, het blijft toch een wonderlijke affaire, hè?
Ja, enorm ingewikkeld.
Dat rapport is dus nog altijd
geheim.
En
die beroepscommissie zegt, omdat wij dat rapport niet mogen lezen, kunnen wij niet concluderen of het terecht was dat die berispt is en weg moest.
En dus is het niet terecht.
En dus is het niet terecht. Nou ja, dat is zolang dus je schuld niet bewezen is, ben je onschuldig, is het een beetje.
Ja.
Maar ze zadelen de PvdA natuurlijk met een enorm probleem. Op. Dus of ze moeten dat rapport openbaar maken, maar dat is in zijn geval echt heel gevoelig, want het wangedrag speelde zich af in de privésfeer.
Ja.
Dus ik denk dat er goede redenen zijn om dat niet op straat te leggen. Maar ja, aan de andere kant zegt Gijs van Dijk terecht. Ja, maar dan word ik een soort in het geheim een beetje veroordeeld en niemand kan dat controleren. Ik wil een eerlijk proces.
Ja.
Dus het komt weer...
En wat er naar buiten komt, is toch veel gaat over... meerdere relaties tegelijkertijd hebben, valse verwachtingen hebben gewekt in relaties, stevige knuffels hebben gegeven.
Nou ja, kort, hij heeft zijn voorbeeldfunctie, die geloof ik wel van je wordt verwacht als PvdA-Kamerlid. Okay. En wat ook wel staat opgeschreven ergens, heeft hij
Er is een soort reglement, hè, dat, dat je 24-7 ben je Kamerlid en heb je een voorbeeldfunctie. Maar, en daar zou hij zich dus niet aan hebben gehouden, maar dat weten we dus niet.
Nee.
Maar het interessante is dat hij terug wil.
Ja, dat vind ik op toch, de plek van Khadija
Riemt. Dat is toch ook wel wonderlijk.
Dus de een sneuvelt door een grensoverschrijdend
gedrag. Ja, de ene neemt wraak door te vertrekken en de ander neemt wraak door terug te willen. Ja. Het is wel een schitterende
Het is weer zo'n
paradox. Ja. Ja. Ja.
Ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt. Raoul, wat kan de PvdA nu doen?
Fuseren met GroenLinks, ten eerste.
Ja.
Kijk, je hoeft de mensen niet toe te laten in je Kamerfractie. Daar hoef je niet eens een reden voor te geven. Dus als ze hem er niet meer bij willen hebben, om wat voor reden dan ook, dan kunnen ze dat doen. Maar ik denk dat de partijvoorzitter wel in een lastig pakket zit. Want je hebt een beroepscommissie in een partij. Die is door de partij daar neergezet om uitspraak te doen in dit soort dingen. Dus die wordt door alle betrokkenen erkend. Die zegt dat de manier waarop ze met Gijs van Dijk zijn omgegaan niet goed was.
Onvervuldig.
Dus volgens mij zit dat niet zo heel erg veel meer op dan te zeggen, dan ben je weer welkom.
Ja, want hij is de eerstvolgende gegadigde om weer terug te komen in de Kamer. Hij zegt zelf dat hij het wil. Dus dan moet je redelijkerwijs, of officieel hoef je dus niet eens een standpunt erover te hebben, maar redelijkerwijs moet je dan toch een argument hebben om hem die toegang te weigeren tot die Kamer. En als dus dat officiële partijorgaan, die beroepscommissie, zegt van hij is op een onzorgvuldige manier beschuldigd, dan is er toch geen grond meer om hem te weigeren.
Nee, formeel niet. Maar informeel is er natuurlijk heel veel schade aangericht in de verhoudingen. En de vraag is,
is dat nog werkbaar?
Ja, hoe zit hij zo'n terugkeer voor zich?
Hij wordt anders de 22e fractie. Hè? Als hij niet, heeft hij ook al gezegd, als hij niet terugkeert in de PvdA-fractie, wordt hij gewoon de 22e Kamerfractie.
Maar heeft hij recht nu op die zetel?
Ja. Hij is een verkozen volksvertegenwoordiger.
Ja, precies. En zijn vertrek is tijdelijk geweest.
Nee, maar nu omdat Khadija Ariep weg is. Want heeft zijn zetel is recht door iemand anders weer ingevuld. Maar omdat nu weer een zetel is weggevallen, is hij de eerstvolgende.
En dan heeft hij daar recht op.
Hij is verkozen. Ja, hij is verkozen. Maar is toch ook een totale rancune. Want wat ga je doen met één zetel? Terwijl niemand je kent en terwijl iedereen weet dat ze iets raar zijn.
Iedereen kent hem wel inmiddels.
Ja, maar niet op de manier waarop hij gekend zou willen worden.
Maar hij vecht natuurlijk ook voor zijn leven. Want als je zo'n affaire aan je hebt kleven, is het niet makkelijk meer. Het was toch ook een groot politiek talent, heb ik altijd begrepen. Dus ik denk dat hij moet ook gewoon geld verdienen en een baan en een carrière. Dus los van het principiële.
Ja, en ze misschien niet verschuilen. Hij heeft misschien ook weer iets. Ik ga gewoon oude niet open, want dat is toch het minst verdacht.
Ik heb me op privéterrein misdragen. Misschien vindt hij ook wel principieel, sorry, daar gaat niemand over. Wat ik ook nog steeds
dat een best is wel zijn argument valide standpunt geweest
vind. Van dat moet ik in mijn privésfeer oplossen. Ik heb me daar misdragen, maar dat moet ik daar oplossen. En dat hoeft niet in de publieke sfeer. Ja. Daar is best iets voor te zeggen. Ja. Ik heb het gevoel dat wat privé is steeds kleiner wordt en wat publiek is steeds groter. En dat heeft een hoop nadelen, vind ik.
We worden echt bestookt van alle kanten met stukken over deze zaak. En het meeste is echt allemaal privé. Want ik denk, wat moeten we ermee? We zijn een krant, jongens. Dit is helemaal niet interessant voor de mensen. Maar ik heb het wel allemaal beroepsmatig doorgenomen en de collega's ook. En ik heb nog steeds niet kunnen ontdekken in al die stukken waar Gijs van Dijk zijn politiek functioneren heeft geschaad met zijn gedrag in de privésfeer. Nou is dat misschien deels een persoonlijke kwestie. Natuurlijk zijn er mensen die vinden dat je niet kan functioneren als Kamerlid op het moment dat je er buitenechtelijke relaties op nahoudt. Die zijn vooral in christelijke kringen en zo natuurlijk te vinden. Maar dat is niet volgens mij de kern van het PvdA gedachtegoed. Hij werd daar gewoon geacht om te zorgen dat de pensioenwet goed door de Tweede Kamer komt. Ja, en dat heeft uiteindelijk toch, volgens mij was iedereen daar redelijk tevreden over. En de PvdA blijft dus zeggen dat er dingen zijn die wij niet weten.
Dat vind ik een hele nare manier van beschuldigen. Er is van alles, maar we kunnen niet zeggen wat.
Ja,
dat is gemeen.
Nou, ik vind het ook als werkgever heb je toch, en dat de PvdA is ook werkgever, je hebt je uit de privésfeer van je personeel, daar moet je uitblijven, daar ga je niet over.
Ja.
Nou ja, goed, maar dat is dus het meningsverschil tussen Gijs van Dijk en de voormalige PvdA-top, of het privé was of niet.
Ja.
En dat weten we dus niet, want dat kunnen we niet lezen.
Jij wordt bestookt met stukken van mensen die betrokken zijn bij deze affaire.
Nou, dat circuleert heel veel.
Dat circuleert heel veel. De dark web.
Niet alleen bij ons. Nou, er is natuurlijk een procedure gaande. Dus er zijn allerlei partijen die stukken inbrengen. Er zijn advocaten. Nou ja, er is van alles.
Ja, en er lekt van alles naar de Volkskrant-redactie vanuit allerlei hoeken en gaten.
Ja, maar, en dat gaat voor een deel over liefdesrelaties met allerlei details waar wij gewoon niets mee te maken hebben. Eigenlijk, weet je wel. Dat is tamelijk bizar dat allemaal op straat ligt. Weet je wel, dat zijn gewoon dingen tussen mensen. Weet je wel, ja. En dat is allemaal buitengewoon verdrietig. Zoals het soms loopt in de liefde.
Maar niet jouw zaak eigenlijk.
Nee.
Als chef, als parlementaire chef van de Volkskrant.
Nee, ik heb nog steeds niet. Althans, dat heb ik nog steeds niet kunnen ontdekken. Maar nogmaals, er zijn dus mensen die zeggen: ja, maar we kunnen nog steeds niet alles vertellen. Ook weer vanwege privacy en zo. Want zodra we dat gaan doen, dan hangen we dingen aan de grote klok. En dan worden er mensen nog meer geschaad. Maar ja, dan zit ze wel weer een beetje op het waar al deze affaires nu in lijken te eindigen. Want de affaire Gundogan bij Volt is wel echt heel vergelijkbaar volgens mij. En wat in elk geval je dus ziet na de aanvankelijke reflex op... wanneer was het toen Boos kwam met de onthullingen van The Voice? Februari geloof ik, hè?
Ja, iedereen moest geschorst en geannuleerd worden.
Toen moest iedereen aan de hoogste boom worden opgehangen. En nu zitten we in de terugvechtfase. Dus Gundogan bij Volt pikt het niet dat ze wordt beschuldigd. Gijs van Dijk pikt het niet. Khadija Ariep pikt het niet. Die gaan allemaal in verzet tegen die commissies die het dan onderzoeken. Bij Gundogan komt er ook nog een rechtszaak aan. Gijs van Dijk tegen de PvdA gaat, als het zo doorgaat, denk ik ook eindig in een rechtszaak. Gijs van Dijk heeft nu ook een rechtszaak aangekondigd tegen het onderzoeksbureau dat de affaire heeft onderzocht. Want die vindt dat zij onzorgvuldig hebben gewerkt. Nou, Ariep legt zich bij voorbaat niet neer bij een onderzoek. Dus ja, en langzaam draaien we denk ik wel met z'n allen zo een moeras in.
Nou, dan zullen Ali B en Marco Borsato zich binnenkort
ook gaan
melden. Ik
begrijp ook werkelijk niet waarom dat onderzoek naar Ariep nog doorgaat.
Oké, nou goed. Maar we zijn nu maar dan al gaan een uur en 10 minuten aan het spreken bijna. Dus daar moet
welk hoger belang is hier nog in het geding?
Oké, nou gaan we later uit. Want ik zie Shaila weer...
Dat Vera Bergkamp haar gelijk wil
halen. Ik vind jullie erg kokkie tegen elkaar.
Ik vind het wel een interessante vraag inderdaad. Want welk belang is er gebaat bij het doorzetten van het...
Het leuke is jongens dat jullie de hele week podcast mogen maken op deze plek. Dus dat kunnen jullie nog uitgebreid bespreken. Maar ja, we zijn nu echt lang aan het praten. En het waren ook allemaal heel boeiende onderwerpen. Ik vond, Shadow zat net hardgrondig te gapen, maar ik vond het zelf best wel interessant.
Je was gewoon vroeg wakker.
Wakker. Ja, je hebt ook weer je prachtige poezenblouse aan. Je zat echt te gapen zoals een poes ook al soms kan zitten. Gaat je die bek zo helemaal open gaat, zo lekker ongegeneerd, dat je die huik zo ziet zitten. Ja, dat was echt was ook weer heel leuk om te zien, moet ik zeggen. Dus, maar het was voor mij wel een teken om te denken, we moeten gaan afronden. Dus ik bedank je, Shaila, voor je stralende aanwezigheid. En Pieter en Raoul in het gemoedelijke Brabant, waar nooit een angstcultuur zal heersen. En ik dank de luisteraars voor het luisteren. Jongens, abonneer je nou op deze podcast via welke mogelijke kanaal of app dan ook. Stuur ons een mailtje als je daar zin in hebt. podcast@volkskrant.nl. Geef ons lekker veel sterretjes en vooral luister volgende week weer.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven... en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huid Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.